Dit is de boeddhistische omroep. Goedenavond. Dit is de eerste uitzending van een half uur op zondagavond. Voortaan hoort u ons niet meer elke week, maar om de week. Omdat de ruil met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap niet meteen volgens de bedoeling afgehandeld kon worden, is de verdeling in april iets anders dan gepland. U hoort ons vandaag en volgende week en dan weer de 29e. Een geslaagde afspraak lijkt ons. Omgaan met mensen is lastig. De reactie over en weer op gedrag, kleding, gezicht, lichaamstaal, geur en noem al die soms onopvallende elementen in de menselijke communicatie maar op, is vaak even onvoorspelbaar als onpeilbaar. Leiding geven betekent vooral mogelijkheden scheppen voor een ieder om optimaal te kunnen functioneren. En oh wee als er iets misgaat, als de spanningen op het werk oplopen en de communicatie steeds duidelijker hapert en soms zelfs niet meer mogelijk lijkt. Daar kun je ziek van worden. Er zijn vele instituten die zeggen dat je met hun cursus de ontbrekende vaardigheden meester kunt worden. Al die beroepscommunicatoren hebben tenminste één eigenschap met elkaar gemeen. Ze delen de mening dat er in ons land heel beroerd wordt gecommuniceerd. Jan-Karel Hielkema geeft cursussen voor het management. Zijn cursus Business Care Training is gebaseerd op boeddhistische beginselen. Leiding geven, dat weten we allemaal, is niet iedereen gegeven. Over welke talenten moet je beschikken?
Ik denk in de eerste plaats zelfkennis. Weten wat je wel kan en wat je niet kan. En ook een zekere mate van lef om hygiëne in organisaties te kunnen handhaven.
Moet je een haantje de voorste zijn?
Soms. In het algemeen, ik denk dat in het verlengde daarvan dat beter is om te zeggen dat er een grote flexibiliteit nodig is. Daar waar je niet nodig bent, ruimte geven aan anderen, maar in crisissituaties soms wel de kapitein op het schip zijn.
Ja, dus toch al weer minder een handje de voorste. Zelfkennis, hoe doe je dat op? Via negatieve selectie?
Nou, dat is een manier waarop je het kan doen. In het boeddhisme hebben we daar een hele mooie methode voor en dat is shamatha meditatie. En shamatha is het Sanskriet woord voor vrede. En de meditatie is een hele simpele techniek die ertoe leidt dat je uiteindelijk jezelf leert kennen en vrede met jezelf sluit.
Even iets meer over dat zelfkennen. Mediteren is een simpele techniek.
Wat we ons aangeleerd hebben, dat is dat onze geest naar buiten is gekeerd en dat we voortdurend bezig zijn te oordelen, te beoordelen, te benoemen en dergelijke. En wat je bij meditatie doet, althans bij deze meditatie, dat is dat je geest naar binnen keert en dat je probeert elke keer dat je realiseert dat je aan het oordelen bent of dat er een gedachte in je geest opgekomen is en te zeggen stop, niet manipuleren. En dan dus teruggaat bijvoorbeeld naar je adem als focuspunt.
Is elke gedachte een manipulatie?
Ja, in zekere zin kun je dat zeggen, ja. Helemaal aan het begin niet. Maar zodra de gedachte langer dan een 16e seconde duurt, begint manipulatie.
Whatever de gedachte.
Ja.
Leuk. Waar je zegt je focust je op de ademhaling, maar dat is een hulpmiddel.
Dat is een hulpmiddel, ja.
Waar zou het dan werkelijk om gaan? Om de ruimte tussen de gedachten te vergroten.
Ja, als je let wat er in je geest gebeurt, wat je onder andere met meditatie kan doen, maar ook buiten meditatie, dan zul je merken dat er voortdurend gedachten in je geest opkomen. En als je er dan op let, dan blijkt dat tussen elke twee gedachten een opening zit. Je zult ook kunnen merken dat als je met een gedachte meegaat, jij de gedachte wordt. En je bijvoorbeeld in gedachten heel ergens anders bent of in andere situaties dan op je kussen zitten. Je zult ook merken dat als je niet met de gedachte meegaat, dus je bewust bent en kapt, dat er in feite niks gebeurt, dat de gedachte weer oplost. En een derde ervaring die je kan hebben, is als je probeert een gedachte te fixeren, dat dat maar heel kort mogelijk is.
Je denkt aan een vlag en dat moet dan voortdurend die vlag blijven.
Ja.
Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Laten we eens even beginnen bij het begin van de cursus. Dag 1. Je hebt jezelf voorgesteld en degenen die die cursus volgen hebben dat ook gedaan. En wat gebeurt er dan?
Nou, daarvoor afgaat nog dat ik intakegesprekken heb. Want ik wil me overtuigen of het zinvol is voor de mensen om die cursus te doen. En dat, dus ik kijk naar twee dingen. Eén is in de omgeving waar ze werken. Dat als ze de cursus volgen of ze dan daarna nog in hun omgeving veilig kunnen functioneren. En het tweede is dat ik kijk naar de motivatie van de mensen zelf. Dus de kennismaking heeft eigenlijk al plaatsgevonden.
Juist.
Maar als we bij elkaar komen, dan begin ik met een oefening waarbij ik alle cursusdeelnemers, en er zijn er minimaal 8 en maximaal 12, een tekst geef, allemaal dezelfde tekst, aan hen vraag die te lezen en die in 1 A4 samen te vatten.
Hoe lang is de tekst?
Die tekst is 5 pagina's.
Ja, dus 5 maal zo lang als dat je moet samenvatten.
Ja. Ja. En vervolgens vraag ik iedereen om die tekst voor te lezen. En dan blijkt dus afhankelijk van het aantal deelnemers dat zoveel verschillende versies te ontstaan.
Dus als er 12 deelnemers zijn, zijn er 12 verschillende versies?
Ja.
Wat leer je daaruit?
Dan leer je uit in de eerste plaats dat iedereen voortdurend bezig is zijn eigen werkelijkheid te scheppen. En ook al heb je allemaal als uitgangspunt hetzelfde, die tekst, dat iedereen dat op zijn eigen manier interpreteert en begrijpt.
En ook dat gaat natuurlijk weer via die vormen van selectie.
Ja, als je vervolgens je gaat verdiepen in hoe het komt dat iedereen zijn eigen werkelijkheid schept, zijn eigen werkelijkheid of zijn eigen verhaal schept, dan blijkt dat iedereen het met een aantal opmerkingen van die tekst eens is. Ook met een aantal opmerkingen van die tekst het oneens is. En daar zich dan in de weergave tegen afzet. En dat men ook geen affiniteit heeft met een aantal van dingen in de tekst. En die dus in de samenvatting vergeet of weglaat.
Het gaat dus niet erom of iemand het goed samenvat. Hè? Het gaat er dus gewoon om hoe vat hij het samen.
Ja.
Ja. En dat weglaten, hè, negeren en iets belangrijk vinden. Dat heeft natuurlijk te maken met de persoon die je bent.
Ja. Vanuit jouw gewoontepatronen heb jij dus een stelsel van opvattingen ontwikkeld. Op grond waarvan je voortdurend bezig bent datgene wat schijnbaar op je afkomt te interpreteren. En daar jouw vorm en jouw werkelijkheid aan te geven. Ja. En daar zit dus dat patroon in van afstoten, aannemen of negeren.
Ja.
En in het boeddhisme noemen we dat de 3 vergiften waaruit iedereen zijn eigen werkelijkheid schept. Of waarmee dat doet.
Ja, ik kan me voorstellen, je ziet een ongeluk gebeuren op straat. Je loopt toevallig als journalist met een arts en een architect. Dan zal de architect zien wat er beschadigd is. De arts ook, maar dan aan de lichamen. En de journalist zal er een nieuwsverhaal van maken.
Wellicht, ja. Dat is een aardige illustratie ervan. Maar je ziet, het is als de politie getuige van een ongeluk ondervraagt. Dan vertelt iedereen een ander verhaal.
Ja.
Ook op grond van zijn voorkeuren. Er wordt heel vaak in die verhalen direct al stelling genomen van je schuldig en niet schuldig, terwijl dat helemaal niet gevraagd wordt.
Ja. Die 3 vergiften die je noemde, daar wil ik nog eens even wat langer bij stilstaan. In hoeverre beïnvloeden die het leidinggeven? Want daar moeten we het ook over hebben natuurlijk.
Uh-huh. Nou, wat de relevantie van dit geheel voor leidinggeven is, of een relevantie in elk geval, dat is dat je als leidinggevende, als je een geschreven of een mondeling een opdracht geeft, nooit mag aannemen dat die door degene die hem ontvangt precies begrepen wordt zoals jij het hebt bedoeld. En dus wil je goed leiding geven, dan moet je verifiëren hoe de andere dat begrepen heeft.
Maar dan kun je toch vragen, dat is, heb je begrepen wat ik bedoel?
Ja, maar dat is niet genoeg, want dan. Dus het is beter om te vragen, wat heb ik eigenlijk gezegd? Of wat ga je ermee doen?
Ja, ja. Of wat heb jij begrepen dat ik heb gezegd?
Ja. Ja.
Dat doen ze in het leger ook, hè?
Ja.
Terug zeggen wat de opdracht was.
Ja. Ja. Daar heb ik ook het van geleerd. Ik vond dat aanvankelijk een ontzettend vernederend iets. Totdat ik begreep dat dit een heel wijs instrument is om te doen. Want in de gevechtssituatie kan een hogere, vaak een lagere leidinggever niet bijsturen. En dan is het belangrijk dat de hogere weet dat de lagere uitvoerende een hele goede begrip heeft van zijn situatie. Zodat als dingen anders lopen dan gepland, dat hij zelf afwegingen kan maken om toch zo goed mogelijk het doel te bereiken. En dat geldt dus ook voor management als gevolg hiervan.
Ja. Ik sta nog even stil bij het negeren, want je bent kennelijk in staat door je achtergrond. Je hebt nu eenmaal die beperking dat je een aantal prikkels gewoon negeert.
Ja.
Hoe maak je je daarop scherp? Dat je dat niet doet of veel minder gaat doen? Daar is het.
Daar is ook die shamatha-meditatie weer een hele groot hulpmiddel bij. Als je dat langere tijd beoefent,
ja,
dan word je bewust van je vooroordelen. En dan kan je dus ook in het gewone leven je daarvan bewust zijn en er afstand van nemen. Bovendien, het leidt tot een ontspanning. Dus een mindere krampachtigheid, waardoor je ook beter in staat bent om te luisteren.
Ja. Doe je dat mediteren alleen? Of kan ik me ook voorstellen dat het goed is voor het bedrijf als je met bepaalde afdelingen dat doet?
Dus het laatste zou alleen goed zijn als dat echt een gewild iets is van alle mensen die erin zijn. Als er iets geforceerds in zou zitten, zou dat in mijn ogen niet goed zijn. Nee. Dus in het algemeen is dit goed om dat thuis te doen. Als je opgestaan bent, een tijdje te gaan zitten. En bijvoorbeeld voordat je gaat slapen, een tijdje te gaan zitten.
Je ziet wel dat het een beetje mode is. Hè? Dat nogal wat bedrijven zoiets organiseren. Ze kunnen gaan gymnastieken, ze kunnen gaan zwemmen een dagje uit. Helpt dat?
Nou, het helpt in die zin dat door mensen gezamenlijk ervaringen te laten opdoen en ook vooral daarover te communiceren hoe men die ervaringen beleeft en wat men ervaart, dat er een gemeenschappelijk referentiepatroon wordt opgebouwd. Want als hoe groter het gemeenschappelijk referentiepatroon is, hoe beter de communicatie in het algemeen zal zijn, hoe minder je ook eraan hoeft te doen om te verifiëren of iedereen elkaar wel begrijpt.
Mm-hmm. Zodat we dus allemaal een beetje van eenzelfde familie worden.
Ja, in die zin dat de communicatie beter is. En dat er maar niet in de zin dat we allemaal hetzelfde gaan worden. Ik denk dat je in een onderneming het heel belangrijk is. En dat speelt ook in het aannamebeleid, vind ik. Dat je probeert om zoveel mogelijk mensen met verschillende kunden bij elkaar te hebben. En dat dan weer de kunst van de leiding is om aan die mensen duidelijk te maken dat ze elkaar kunnen helpen. En dat is 1 en 1 meer dan 2 kan zijn.
Ja, ja. De som der delen is meer.
Ja.
Je hoort vaak over leidinggevenden dat ze er slecht tegen kunnen als ze mensen moeten aannemen die beter zijn in onderdelen van het vak dan zijzelf. Eigenlijk is dat juist een kwaliteit als die mensen dan anderen aannemen die beter zijn.
Ja.
En toch vinden veel managers dat gevaarlijk.
Ja, ik weet dat dat het geval is, maar dat is, vind ik, dan een zeer verkeerde instelling. Een manager wordt in zijn algemeenheid, of een leidinggevende, een hogere organisatie, hoe meer dat opgaat, niet afgerekend of beoordeeld door zijn personeel op grond van zijn kennis, maar vooral over de sfeer die hij in het bedrijf of de organisatie creëert. En dat noem ik dan hygiëne van de organisatie.
Ja.
En daarin past dat je ruimte geeft en zelfs erop uit bent dat op allerlei kennisgebieden, vaardigheidsgebieden mensen zijn die komen die ook veel meer kunnen dan jij.
Ja, het vraagt enige moed om dat toch uit te voeren, zo'n beleid. Hè?
Ja. Ja,
maar dat is dus ook weer te bereiken, die moed, door middel van die meditatie, ja, en door zelfinzicht.
Ja.
Solliciteren. Hè? Ik heb wel eens gelezen dat je ondanks assessments en ondanks psychologische tests de sollicitatieprocedure afrondt binnen 1 seconde. Ja. Is dat juist?
Wat mij betreft is dat juist. Dat is ook mijn ervaring geworden. Ik heb geleerd, en dat komt een beetje, dat ligt in het verlengde van wat ik net zei over die 1/16 van een seconde. Dat de allereerste indruk die je van iemand hebt, voordat er verdere communicatie heeft plaatsgevonden, dat die indruk die moet volgen. De rest van de sollicitatieprocedure is er wat mij betreft op gericht om de ratio van dat gevoel te kunnen begrijpen en dan aan te nemen als het positief is. En als het de negatieve indruk is, dan heb ik ook geleerd om het gesprek heel kort en beleefd te houden. Omdat overal waar ik van dat eerste gevoel ben afgeweken, het verkeerd is gegaan.
Ik zal maar niet vragen hoe vaak dat was. Maar hoe riskant is dat? Zo'n eerste prikkel die je binnenkrijgt. Heb je geanalyseerd waar je dan op let?
Nee, je moet nergens op letten. Het is gewoon, op het moment dat je gaat opletten, dan ben je al bezig met manipuleren. Dan ontvang je niet het oorspronkelijke,
het zuivere beeld. Ja. Ja. Dus het is werkelijk die eerste impuls. Ja.
En die impuls is ook niet conceptioneel. Daarna wordt die conceptioneel.
Met andere woorden, hij is niet concreet.
Het is geen concept. Het is geen waardeoordeel of in woorden of zo uit te drukken. Het is gewoon een buikgevoel, zou je het kunnen noemen.
Ja, ja. Kun je dat cultiveren?
Ja, dat kan je heel goed ook cultiveren door meditatieontwikkeling. Want daardoor ontstaat dus een gevolg daarvan is het afnemen van die gewoontepatronen, grote openheid en grote ontvankelijkheid ten opzichte van dit soort zaken. En ook het leren daardoor daarop te vertrouwen.
Ja. Binnen het bedrijf denk ik dat je dat niet kwijt kunt, zoiets, iets conceptloos. Hoe kun je die man nou daar benoemen? Ja, nou, first impression.
Nee, maar goed.
Dan moet je dus gaan rationaliseren.
Dat heb ik al gezegd. Daarna ga je in een procedure na of die eerste indruk, hoe je die wel kunt benoemen. Want je moet dat inderdaad ook kunnen uitleggen aan mensen. Hetzelfde is over eigenlijk elke beslissing die je neemt. Die is heel vaak, bij mij is dat vaak ook eerst een gevoel. En daar kan ik soms dagen over doen om erover te denken. Is dat het goede gevoel? Hoe moet ik dat uitleggen? En vervolgens, als ik dat gedaan heb voor mezelf, dan weet ik ook hoe ik het aan anderen moet gaan uitleggen. En hoe dat dan naar de beleidslijn van het bedrijf op dat punt kan gaan worden.
Ja. Het betekent natuurlijk ook dat een sollicitant hetzelfde moet gaan ontwikkelen. Die eerste impressie die hij heeft van
Ik heb dat met dat opnemen of aan, hoe heet dat, in mijn interimperiode ook wel eens in momenten gehad. Ik bij een potentiële opdrachtgever zat en het gevoel had, dit moet ik niet doen. En dan is het vaak, zeker als je de opdracht voor een organisatie moet doen, een hele moeilijke opgave om aan die organisatie duidelijk te maken dat je die opdracht niet wil doen.
Is de bedrijfsfilosofie maximaliseren van de winst een boeddhistische filosofie?
Wat mij betreft niet. Ik heb geleerd dat de klassieke theorie, dat ondernemen, het samenvoegen van arbeid, kapitaal, ondernemerschap is, ten einde continuïteit en winstmaximalisatie te bereiken, verkeerd is. Je zult onder andere door meditatie leren en zich je steeds meer gaan realiseren dat continuïteit altijd een veranderingsproces is. En dat het dus goed is om zicht op het veranderingsproces te hebben en het momentum daarvan te gebruiken. En je leert ook door meditatie dat er in diepste wezen geen inhoudelijk permanent onafhankelijk ik is. En dat het daardoor praktisch veel beter is om het belang van je klanten in het ondernemen voorop te stellen. Het gevolg daarvan is winst, maar dat is
een gevolg.
Dat is een gevolg en dat is dan op die manier ook een blijvende winst of een verantwoorde winst.
Ja, en ook een kwaliteitswinst. Ja. Laat ik nou eens heel eventjes kijken naar dat probleem wat zich vandaag de dag voordoet bij de Nederlandse spoorwegen.
Ja.
Daar lijkt de communicatie volkomen vastgelopen. Daar lijkt het oor niets meer te horen. En het gedrag van twee mensen die zich hebben ingegraven. Twee mensen, twee partijen.
Ja. Ja, daar lijkt het. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar een oordeel over te hebben. Ik heb een van mijn interimmanagementopdrachten heeft zich binnen de spoorwegen afgespeeld, maar niet aan de kant waar nu het probleem ligt. Ik heb zelf toen medeleiding gegeven aan het proces van de infrakant, dus de kant die de spoorwegen maakt, de stations bouwt en dat soort zaken, om die voor te bereiden op privatisering. En daar was het heel goed gewoon in de praktijk duidelijk te maken aan de mensen dat er verandering moest zijn, dat de manier waarop men werkte 25 of 20% te duur was. Maar aan de reizigerskant is dat denk ik ontzettend veel moeilijker, omdat een heel, eigenlijk een monopolistische functie is geweest, waar in jaren, meer dan 100 jaar, een bepaalde cultuur is opgebouwd. En zowel aan de leidingkant als aan de kant van de werknemers, ja, zulke gewoonten zijn ontstaan die ook grote mate van vrijheid van werknemers met zich meebrengen, dat zo'n cultuur daar te veranderen ontzettend moeilijk is.
Ja. En dat speelt natuurlijk nu ook met dat beruchte rondje rondom de kerk.
Ja.
Ik wil nog eventjes stilstaan bij de instrumenten. Hoe moet je die werkelijkheid breder gaan zien? Kun je daar iets over zeggen? Wat het boeddhisme daarover zegt?
Ja, nou, wat ik aan het boeddhisme ontleent, dat is zeg maar die ervaring van dat iedereen zijn eigen werkelijkheid maakt. Dat doet de behoefte ontstaan aan het kennen van een aantal eigenschappen of kwaliteiten van die werkelijkheid die in al die werkelijkheden gelden. Want als je handelt in overeenstemming met die kwaliteiten, dan ben je kennelijk bezig op de goede weg, in harmonie met de werkelijkheid. En als je zondigt, nou, dat is geen boeddhistisch begrip, maar als je die kwaliteiten negeert in je handelen, dan ga je tegen de werkelijkheid in. En de consequentie daarvan zijn dat die dingen verkeerd gaan. Nou, één van die kwaliteiten heb ik al genoemd. Dat is de veranderlijkheid van alles. Een andere kwaliteit die in alle werkelijkheden opgaat, is dat alles met elkaar samenhangt.
Mm-hmm. Oorzaak en gevolg.
Dat is de derde kwaliteit. Namelijk dat zegt hoe die samenhang is. Wat jij erin stopt, krijg je ook weer terug. Vooral aan intentie van de dingen. Een vierde heb ik ook al genoemd. Dat is geen inhoudelijk altijd hetzelfde permanente. Onafhankelijk van andere ik. Dat noemen we egoloosheid. En de tegenhanger daarvan is dat dat ook voor anderen niet geldt. Maar zoals de oefening heeft geleerd dat vanuit hetzelfde begin heel veel verschillende vormen kunnen ontstaan, blijkt dat er een oneindige potentie is om de werkelijkheid kleur te geven.
Mm-hmm.
En dus het werken daarmee. En de twee basiskwaliteiten van alles zijn wijsheid en compassie, waarbij ik wijsheid dan kan noemen. Dat er kennelijk een inherente orde is in alle zaken. En compassie, dat de mogelijkheid om die orde tot stand te laten komen. En het is dus heel wezenlijk dat je in je ondernemend handelen, in je leiding geven, voortdurend erop let of je handelt in overeenstemming met deze 7 kwaliteiten, dan wel dat je die negeert en dus op de verkeerde weg bent.
Ja. Ten slotte, bestaan er boeddhistische bedrijven die op deze, laat ik zeggen, intentie werken?
Ja, ik denk dat in Japan met name bedrijven zijn die op deze manier werken.
Maar niet in Nederland of in het Westen.
Ik weet dat er in Nederland 1 bedrijf is, maar dat is ook van Japanse oorsprong. Dat probeert op deze manier te werken.
Ja. U luisterde naar een gesprek met Jan-Karel Hielkema over de rol die het boeddhisme kan spelen bij het leidinggeven van een bedrijf. Hij schreef er ook een boek over, getiteld Management vanuit Compassie. Een handreiking voor verantwoord leidinggeven, geïnspireerd door het Tibetaans boeddhisme en gebaseerd op 30 jaar managementervaring. Het is uitgegeven bij Bres in 1998 in Amsterdam en het is nog steeds verkrijgbaar. Voortaan willen we in dit programma ook enkele punten voor in uw agenda geven. Waar zou u naartoe kunnen gaan als u niet naar de disco wil of naar de dierentuin? Heeft u zelf tips voor deze service? Aarzel niet en stuur ze naar ons toe. Ons adres: Wilhelminastraat 21, postcode 1211 1211 Richard Hendrik in Hilversum. Postcode 1211 RH in Hilversum. Ik herhaal ons adres straks nog een keer. Tot en met 22 april 2001 is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en in de Museum Catharijnenconvent te Utrecht de tentoonstelling te zien De Weg naar de Hemel, die gewijd is aan reliekverering in de middeleeuwen. En, dat is interessant, er is ook een afdeling boeddhistische relieken te bewonderen. Dan gaan we naar een heel andere plaats, namelijk naar de Tiltenberg. En daar kunnen we meditatief boogschieten op zondag 6 mei om 10 uur te beginnen tot 17:45. De kosten, inclusief een warme maaltijd, zijn van 80 gulden tot 120 gulden. Ervaring is niet nodig. De opgave moet wel voor 20 april binnen zijn. Maximaal aantal deelnemers 17. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Het is een meditatief boogschieten en onder het motto van Tagore fluistert de pijl tegen de boog vlak voor hij wegsnelt: jouw ontspanning is mijn vrijheid. Het weekend is als een meditatie met behulp van pijl en boog. Er is geen speciale kracht of ervaring voor nodig en het competitieve element is volledig afwezig. Lichaam en geest krijgen rustig de tijd om zich vertrouwd te maken met een natuurlijke, intuïtieve manier van boogschieten. Men leert totaal aanwezig te zijn bij iedere handeling en tegelijkertijd onbezorgd over het eindresultaat. En geleidelijk ontvouwt zich het boogschieten tot een spontaan gebeuren vanuit een stevig verankerd zijn in het nu. Er zal een eenvoudige handboog gebruikt worden en de afstand tot het doel bedraagt ongeveer 8 meter. Het is dus geen Japans boogschieten dat een langdurige en intense opleiding vereist. Een tweede onderwerp dat op de Tiltenberg, dat centrum voor bezinning en meditatie van de Graalbeweging in Nederland, aan de orde komt, is de Zen Session met Nico Tiedeman. Overigens, de Tiltenberg zit in Vogelenzang. Nico Tiedeman zal op woensdag 16 mei tot en met zondag 20 mei een Zen Session geven onder het volgende motto: de grote dood leert ons dansend door het leven te gaan. In hun gedrag en omgang met hun leerlingen gedroegen de zenmeesters zich als heuse dansers. Zij dansten het alledaagse bestaan. De kosten variëren tussen de 368 en de 552 gulden. En de opgave moet u doen voor 2 mei bij de Tiltenberg in Vogelenzang. En tenslotte neem ik u nog heel kort mee naar een fototentoonstelling van de Chinese tempel in het Amsterdams Historisch Museum. Een draak ontwaakt van fotograaf Venus Veldhoen over de bouw van de Chinese tempel aan de Zeedijk en over de Chinese gemeenschap in Amsterdam. In de tentoonstelling zijn meer dan 300 foto's te zien waarin men de bouw van de tempel en het leven van de Chinese gemeenschap rond de Amsterdamse Nieuwmarkt volgt. Amsterdams Historisch Museum. Ik zou nog eventjes ons adres herhalen. Dat is Wilhelminastraat 21 1211 RH in Hilversum. Dit was de Boeddhistische Omroep. Graag tot de volgende keer.